Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in De Kerk leeft, waar we vandaag bij ons in de studio Pater Philippe de Vestele mogen verwelkomen. Hij is pater bij de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, die we in België wellicht beter kennen onder de naam Witte Paters. En de Sociëteit viert dit jaar haar 150-jarige bestaan. En naar aanleiding hiervan hebben we Pater Philippe uitgenodigd om bij ons te komen spreken. Pater, hartelijk welkom en dank u wel voor uw komst.
En dank u wel.
Wilt u misschien zichzelf even voorstellen? Ik heb u al voorgesteld als pater van de Witte Paters, maar ja, daar weten we natuurlijk nog niet zo heel veel mee. Wie bent u en wat is uw achtergrond?
Wel, ik ben een bejaarde missionaris die kan terugblikken op een boeiend leven. Mijn naam is Philippe de Vestele, ja, moet. Geboren in Brugge in het jaar 1932. Ja, een talrijk gezin, 11 kinderen. De vijfde. En goed, ja, missionaris geworden. Met het groot verlangen mij in dienst te stellen van de samenleving. Geleidelijk aan met vallen en opstaan, weggaan. Weg. Gebaand door het leven. Geloof heeft momenten van zoeken en tasten gekend. Maar nu met de diepe overtuiging dat de Heer Jezus onze boodschap bracht. En niet opgedrongen heeft, maar wel een weg naar geluk. Zoveel mensen, medemensen allemaal, wel zoeken het geluk waar het niet te vinden is. En het naar zich toe halen, het oppot, het raai soms ook. Daar waar het geluk uiteindelijk bestaat in het delen. Jezus heeft ons geleerd hoe wij kunnen ons inzetten voor de samenleving, delen, opbouwen en dan samenwerken aan de opbouw van het Rijk Gods. En dat is een rijk van gerechtigheid en vrede. Heeft niks te maken met macht, helemaal niet, maar wel met bevrijding, met groei, met leven. Met de kwaliteit van het leven ook. En geleidelijk aan heb je dat ontdekt, met vallen en opstaan, dat als missionaris men daar een mooie taak heeft. Mensen recht helpen. Mensen helpen zich te bevrijden van al wat ons van elkaar verwijdert, om op die manier vreugde te brengen, leven te delen, leven, de kwaliteit van het leven ook te doen groeien. En dat is, lijkt me, heel, heel belangrijk als levensinzet. En als ik terugkijk op die vele jaren, moet ik zeggen dat ik de Heer dankbaar ben. En dat de eerste diepe gevoelens die ik wil uitspreken, als men vraagt ik te spreken over het eigen leven, missionarisleven, dat zijn dat wel gevoelens van grote, grote dankbaarheid. Maar kijk terug, het is niet allemaal perfect geweest in het leven, geen zeker niet, maar het is een fantastisch avontuur, mensen te mogen ontmoeten, naar mensen te luisteren, en dan ook het goede dat aanwezig is in mensen op te halen, te doen groeien, om zo ja, onze medemens kansen te geven om een toekomst te hebben. We leven in een wereld waar men soms zo pessimistisch kan zijn, zo negatief kan zijn, en inderdaad, de media draagt daartoe bij, hè? Goed nieuws verkoopt eigenlijk niet zo goed. En toch het gaat om de verkondiging van een blijde boodschap. Woorden die leven geven, woord van leven, ja. En die helpen om zichzelf te bevrijden van al wat ons weghoudt van het diep innerlijk geluk. Niet om de anderen te gaan bekeren. Eigenlijk is Hans het leven een tocht. We zijn allemaal Emmausgangers en allemaal zoekende mensen. Tastend, proberend, met vallen en opstaan. Maar we weten dat we aan onze zijde de figuur, persoon, levende persoon van de verrezen Heer hebben, die ons helpt en onze tochtgenoot is. En het is belangrijk, daardoor een zekere innerlijkheid, door inkeer, door gebed ook, dat bewustzijn levend te houden en ook in ons te ontwikkelen. Dat ook weer in goede en kwade dagen.
En u zegt, geleidelijk aan ontdekte ik waar het ware geluk is. Dus doorheen mijn jeugd heb ik dat ontdekt. En viel die ontdekking, om zo te zeggen, een soort van verinnerlijking van uw geloof, viel dat samen met uw roeping? Of is dat iets dat later gekomen is?
Wel, roeping eerst en vooral. Ik denk dat elke mens een roeping heeft. Want roeping, ik heb nooit geen stem gehoord. Maar ik denk dat onze roeping berust op onze talent, op ons temperament, karakter, onze kansen, al wat ons aangeboden wordt, ontmoeting met anderen, dat zijn allemaal wenken. En zo geleid ik aan, zit men klaar in het eigen leven, eigen mogelijkheden ook, om te groeien en om zich in te zetten voor de anderen. Wel, ik denk, en ben ervan overtuigd, dat ik op de eerste plaats zeer veel ontvangen heb thuis van mijn ouders. En ook door de jaren heen, het ravotten, dan het een beetje wringen soms ook niet altijd akkoord gaan met de zussen en broers, ik had zo, een beetje tussen elkaar, een beetje kleine wrijvingen, die hebben doorgroeien ook. En dan heb ik een heel goede herinnering ook aan wat ik beleefd heb bij de verkenners als verkenner. Ik denk dat in mijn leven het voorbeeld van vele mensen, eerst en vooral de ouders, dan de omgeving, vrienden, jeugdbeweging, ook op het college, op school ook, mij geholpen hebben geleiden kan, wel die aandacht te hebben. En ik zou zeggen, de almoezeniers, beide verkenners, hebben me zeer veel geholpen daarin ook. Na de oorlogsjaren, de vreselijke jaren van de oorlog, ik was toch nog heel jong, hadden we allemaal die hunker naar vrede. En in de familie, dan ook in de jeugd, en ook in mindere mate, maar toch ook geen zeker duidelijk ook wel, ook in de parochie, droeg alles toch bij om een positieve kijk te hebben op het leven. Een positieve kijk op de toekomst. En ja, ik zou erbij willen voegen dat heel belangrijk mijn leven de vriendschap geweest is. Met enkele vrienden die ik nog regelmatig zie, dus ik ben nu 87, ik ontmoet ze nog regelmatig, die hebben allemaal weggemaakt, ten dienste van de samenleving. Ik was eigenlijk geen gemakkelijke. In Brugge geboren, op een bepaald moment hebben mijn ouders moeten wel eraan denken om mij naar een kostschool te sturen bij de Jezuïeten in Aalst. Ik heb daar zeer vele mooie ervaringen gehad. Eerst al begrip vanwege bepaalde leerkrachten, bepaalde paters, jezuïeten, die mij aanvaarden zoals ik was. Met mijn onhebbelijkheden zeker ook met mijn kansen. En die kansen ook gegund hebben. En dan ook waren een beetje rebel, in die zin dat we makkelijk zo uit onze alkovekes, uit onze kamerkes, probeerden te sluipen, s'nachts, met elkaar onder het takgeraamte van het college, samen te komen en dan toekomstdromen uit te spreken. En ik geloof heel sterk dat die momenten hebben bijgedragen om die roeping, dus aanhalingstekens, aan te scherpen en ook die bereidheid om in te zetten. En dat was ook zo bij mijn andere vrienden. En nu, de een is chirurg geweest, de ander is diplomaat. We ontmoeten elkaar nog regelmatig en we blikken terug allemaal op een leven dat geprobeerd heeft dienstbaarheid aan te bieden en te beleven en door te geven. En ik voel er echt wel op een leeftijd, een vorderde leeftijd, gelukkig bij. En vooral zeer dankbaar.
Dus u heeft op school gezeten bij de Jezuïeten, maar hoe bent u dan uiteindelijk bij de Witte Paters terechtgekomen?
Wel, eerst en vooral een scoutsalmozen hier. Dat was hier een Witte Pater en ik voelde me bij Van Brugge. En dus weg bij Brugge heb je daar het vroegere noviciaat van de Witte Paters, de Varsenaren, waar nu heel wat van mijn confraters begraven liggen, meer dan 417. Dat kan tellen. En nu heb je dan nog een gemeenschap van bejaarden, 25-tal, die uit 14 verschillende landen in Afrika komen. Wel, contact met de Witte Paters, ik vond het heel sympathiek, Bruiningen zijnde, en dichtbij Varsenaren wonen, en dan goede contacten met de paters daar. Indruk van broederlijkheid, eenvoud, humor. Dus ook een levensstructuur die helemaal niet piramidaal was, maar gebouwd op dialoog, op samen. Samen opbouwen. En geleidelijk aan trok mij bij de Witte Paters ook heel sterk aan het internationale leven, dus het vooruitzicht van als missionaris in Afrika, nooit te leven in een gemeenschap enkel van Belgen of Vlamingen, maar altijd opengetrokken, dus Europees of wel goed, over de grenzen heen. En ik ben daar zeer dankbaar voor, want de ervaring die ik gehad heb met de Nederlanders, Duitse, Franse, Canadezen, Spanjaarden ook, dat is een grote verrijking geweest. En dat heeft voor mij ook de mogelijkheid geboden wel de eigen cultuur te appreciëren, heel sterk, maar ook te relativeren. Bij het ontdekken van andere cultuur. Die heeft ook me geholpen. Ik was dus missionaris, het duurde meer dan 30 jaar in Rwanda. Mijn eigen cultuur ook, op zekere afstand te bekijken met het vele positieve. Maar tevens ook de rijke culturen, de andere culturen ook. En dat heeft me altijd geholpen, zo'n soort eng nationalisme in mijn leven te vermijden, maar open, kijk naar andere culturen toe en proberen te ontdekken het positieve. Daardoor niet om er zelf verrijkt te worden, maar om te delen, om samen te groeien. En in de mate dat ik kon groeien, dit inzicht naar anderen toe, kan ik ook ervoor getuigen dat ik wel een diepere liefde had, inner liefde voor eigen cultuur ook. Het respect voor anderen en dan meer zin voor dialoog ook. En ik voel mij goed bij die ervaring, ja.
U heeft een cd meegebracht, het is misschien tijd om daar een stukje van te beluisteren. Het is een cd met Afrikaanse misliederen, als ik het goed
heb. Ja.
We zullen beginnen met een intredelied.
Goed, mooi.
Yo, y soto
welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pater Philippe de Vestele. Nu spreek ik het goed uit. We hebben over veel gesproken voor deze uitzending, maar niet over de uitspraak van uw achternaam.
Ja.
Ja, pater, u heeft daarnet al verteld over uw eigen achtergrond, algemeen daarover verteld, en hoe u dan op een bepaald moment aangetrokken was om binnen te gaan bij de Witte Paters. Alvorens we het nog verder hebben over uw persoonlijke apostolaat, zou ik het graag wat specifieker hebben over de Witte Paters, over de historiek, het apostolaat en de spiritualiteit. Kan u daar wat meer over vertellen? Dit jaar bestaan de Witte Paters 150 jaar. Hoe is het allemaal begonnen?
Het is begonnen met de stichter, kardinaal Ravigerie, was professor aan de Sorbonne in Parijs en werd aangesproken om een verantwoordelijkheid te dragen voor de hulpverlening aan de christen van het Nabije Oosten. En hij heeft dat gedaan met hart en ziel, maar ondertussen werd hij ook benoemd tot de bisschop verantwoordelijk voor het bisdom Nancy, waar, naar verluidt, een en ander op punt diende gesteld te worden. En na 2 jaar, hij heeft dat prachtig gedaan, werd hij benoemd in Noord-Afrika. Werd hij aartsbisschop van Algiers en Tunis. Dus de Maghreb-landen. En hij was zeer begaan met de grote ellende, slachtoffers, weeskinderen, en dan ook mensen die geleden hadden onder de slavenhandel. En toen heeft hij eerst en vooral eraan gedacht, ik moet er iets aan doen, ik mag niet onverschillig blijven. Hij dacht eraan, dus zusters, missionarissen van ons, die vrouw van Afrika, en ook de Witte Paters te stichten, niet om de Maghrebijnen te gaan bekeren, maar om dienstbetoon. Door dienstbetoon mensen tot dialoog te brengen en te helpen, ook recht te helpen, om eigen toekomst in handen te nemen. En dat is eigenlijk de oorsprong van de Witte Paters. En zo heeft men, confraters van ons, en de zusters, die werkzaam zijn in Noord-Afrika, maar die nooit in al die jaren, het is 150 jaar, nooit een doops hebben toegediend. Nooit tenslotte sacramentele kerk hebben kunnen dus beleven, maar wel tenslotte bruggen leggen naar de islamwereld toe. Verzoening, begrip, om van daaruit geleidelijk aan te komen tot een dialoog. En dat is een beetje de oorsprong. En goed, kardinaal Ravigerie kreeg verantwoordelijkheid voor Hans Afrika, werd de primaat van Afrika. Ook dus de zuiden van de Sahara, dus Zwart-Afrika. En hij had dus de eerste gemeenschappen van Witte Paters, was daarvoor in Europa geweest, had vooral ook beroep gedaan op de vroege Zouaven, die opgeroepen geweest waren om de pauselijke staten te beschermen. Dus goed, ja, dat is de realiteit geweest. En toen trok hij in Europa, van de ene hoofdstad naar de andere, dus is in Parijs geweest, heeft hij het woord genomen in Notre-Dame, Parijs, dan in Brussel in de Sint-Goede kathedraal, dan ook in Keulen, andere plaatsen, overal, om mensen op te roepen, aandacht te vragen voor die grote ellende van de weeskinderen in Noord-Afrika en ook van de vroege slaven, die vrijgekocht worden. En dat is zo'n beetje de basis geweest. Dezelfde tijd had hij dus zijn eerste gemeenschappen van Witte Paters en die werden dan uitgestuurd om door de Sahara naar Centraal-Afrika te trekken. En die vertrokken vanuit Algiers. En die kregen zo'n soort tussen, vrijgeleide. Een visum pro martirio. Visum voor het martelaarschap. En de eerste karavanen zijn inderdaad uitgemoord geweest in Ouargla en in Toegort. En dat was precies de periode dat de Lesseps, dus het kanaal van Suez, aan het graven was. En toen dacht ik, ja, maar probeer toch naar Centraal-Afrika de voetsporen van de ontdekkers, van onder andere dus Stanley, te volgen en langs het Suezkanaal zo Afrika binnen te dringen. En dat is zo gebeurd. Dus door het Suezkanaal en dan Oost-Afrika, Bangalore, en och, de meeste missionaris die eraan kwamen, die hebben dat niet te lang kunnen beleven, want de meesten zijn gestorven korte tijd na hun aankomst daar, dus op Afrikaanse bodem, door de gele koorts en malaria, braskoorts. En toch, het is fantastisch als je die levens bekijkt, hoe dat die confrates moed gehad hebben om verder door te dringen. Door Afrika, bieke, dus zo hoog, Stanley achterna. Want dat dient inderdaad aan te worden dat de missionaire expansiedrang een beetje gelijklopend was met de kolonisatieperiode. En dat is een historisch feit. Dus, En zo ook werd had je de paters Spiritijnen, had je de paters van Scheut, had je werkelijk in dezelfde periode het ontstaan van verschillende missiecongregaties en dan missieinstituten. Dat is een beetje zo verlopen, ja.
Ja, en dat u zegt, dus het was een Franse kardinaal. Hij heeft dan ook opgeroepen in Brussel en in Keulen.
Ja.
Dus hoe is dat uiteindelijk dan, hadden de Witte Paters uiteindelijk missionarissen vanuit alle Europese landen, of in vele Europese landen?
Ja. Maar dat is het noviciat, dus in Maison Carrier, en dat is een Algiers. Mm-hmm. En daar had je dus jonge groet, die kwamen dus uit België. Vlaming en Waarden, Duitsland, Nederland ook, goed, ja, Frans ook. Dus werden reeds samengebracht en daar gevormd. En vandaar dat, uitgestuurd, had je dus eerst het noviciaat, dus geestelijke vorming meer, een verdieping van spiritualiteit, van het gebedsleven ook, en dan de filosofie en dan ook theologische vorming. En dan daarna werden ze uitgestuurd in internationale groepen. Ja. Altijd, ja.
En als u dan spreekt over die vorming, waren er bepaalde accenten in de spiritualiteit?
Ah, ja. Eerst en vooral zeer duidelijk het komt persoonlijk gebed, leven. Samen, ik zou zeggen, beleefd in gemeenschappen. En tevens ook, wel getekend beetje door de Ignatiaanse spiritualiteit. De eerste begeleiders van de novice-meesters, waren jezuïeten die aangesproken geweest waren door kardinaal Vigerie. En goed, die spiritualiteit ontwikkelde zich met klemtoon eerst en vooral op het gemeenschapsleven. En dat ging zover dat de kardinaal Vigerie, die wou altijd gemeenschappen van 3 missionarissen. Nom kwam duo semper tres, nooit met 2, maar altijd met de 3. En heeft geprobeerd dat altijd zo'n beetje te eerbieden en te volgen ook. En dat tot grote voldoening van degenen die daar in Afrika als missionaris aanwezig waren. Elkaar te steunen, met elkaar te delen, om op die manier samen in gemeenschap het Rijk Gods op te bouwen. Dus liefde, barmhartigheid, verzoening, respect voor elkaar, die basiswaarde van het evangelie te beleven. Ja. Dat dus, een gemeenschap, dat accent, dan ook met een serieuze vorming, retraites, recollecties, dan ook de uitnodiging om dikwijls samen te komen, 1 keer per week, om samen dus het leven te bespreken, naar de diepte toe, en van daaruit ook, dus goed, de taken te verdelen, de taken te onderzoeken, hoe ver men stond tenslotte met de verkondiging, maar steeds verkondiging, dus niet opgedrongen, altijd aangeboden. En dat met, en dat was eigen ook van kardinaal Jurie, altijd een catechumenaat, dus een voorbereiding op het doopsel van 4 jaar. 4 jaar. Dus, en werd gevraagd om de jongeren die zich voorbereiden op het doopsel om te kunnen lezen en schrijven. Dus een menselijke vorming. En vooral gefundeerd, gebouwd op het evangelie natuurlijk, maar dan op de zaligsprekingen en dan op de parabels, zeer belangrijk. En gedragen door de kleine basisgemeenschappen ter plaatse.
Ja. En dat missionaire aspect van de Witte Paters, dat is ook wel een heel een bijzondere leven dat je dan leidt. Alleen zeker in de beginjaren van de sociëteit. Men liet vaak familie en alles achter.
Ja, de eerste missionarissen die vertrokken, dus de meeste ook, die hebben niet lang geleefd. Die zijn meestal begraven in Oost-Afrika. Op de weg naar, ik zou zeggen, naar het westen toe, dus Afrika doorkruist. Navolging van de ontdekkingsreizigers. En ja, dat is heel zeker waar dat dat een heel groot offer was. Ik denk hier uit onze Vlaanderen, had Amat Vinke, dat was een diocesaan priester, die ook tot de Zouave behoort had. En die zich heeft aangemeld om missionaris Witte Pater te worden, is naar Afrika vertrokken. Wel, na anderhalf jaar is zij overleden. En meestal was dat zo. En dus zo de eerste missionaris die vertrokken normaal voor een lange periode. En dan kwamen ze na een tiental jaar terug, om dan een keer een herscholingsmoment te kennen, voortgezet de vorming, en dan ook echt een keer goed uit te rusten, verdieping ook, een grote 30-daagse retraite mee te maken, en dan terug te vertrekken. En het is zo'n periode geweest dat men om de 10 jaar naar Europa terugkwam. Goed, om een keer dus op krachten te komen, de familie ook terug te zien. En dan daarna, als de verkeersmogelijkheden dus beter werden, dus een reis per vliegtuig onder andere, goed, werd dat teruggebracht op 7 jaar. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb nog de periode gekend van 7 jaar, en dan erop, het laatste jaar, was dat 3 jaar. Goed. En dat is zeker dat dat een groot offer was. Het eerste afscheid, men had de krop in de keel. Dat is zeer duidelijk. Tweede afscheid, dus na 10 jaar dan niet. Nog een beetje, ja, ik zou zeggen, nog straffer. Hè? Want men dacht eraan, goed, de ouders niet meer terug te zien, goed, de familie ook, vaarwel te zeggen. Dan geleidelijk aan was dat toch ook, ja. Dat was heel zeker niet gemakkelijk. En vooral ook in die tijd was de briefwisseling onbestaande. Maar was zeer, zeer langzaam. Dat duurde maanden en maanden. Telefonische gesprekken bestonden niet. Had ook nog, je kon niet skypen ook niet in die periode. Het was niet mogelijk allemaal. Nee, dat was... En daarom was het communiteitsleven ter plaatse zo belangrijk. En wat ook heel belangrijk was, en daar heeft kardinaal Lavigerie altijd een nadruk op gelegd ook, we dienden zoveel mogelijk te leven zoals de bevolking zelf en dan de taal te leren. Men kan niet missioneren, de verkondiging niet, is onbestaande wanneer men eerst en vooral de taal niet kent. En vanuit de kennis en de verdieping van de talenkennis kan men dan geleidelijk aan meer dus gezegd, we hebben de accenten op de degelijke kwaliteit van het onderwijs. Ja.
En dan een concrete vraag eigenlijk. Hoe ging het leren van zo'n taal in zijn werk? Want ik vermoed dat daar nog niet direct cursussen of zo over bestonden.
Nee, ik was bij de gelukkigen die reeds een talencursus heb kunnen volgen. Maar de eerste missionaris, dat waren werkelijk ontginners ook. Ze moesten dus proberen te luisteren en dan geleidelijk aan dus woordjes opschrijven. Maar dat ook de verplichting en de bestand bij de eerste missionarissen, dus elke dag op te schrijven welke de ervaringen waren, de woorden, de uitdrukkingen. En zo hebben de eerste missionarissen een prachtig werk verricht, een talenstudie. De eerste grammatica, dus de spraakkunst en tevens ook de woordenboeken. Ik heb missionarissen, ik ken die daar ontzettend prachtig werk verricht hebben. Nu is het allemaal gestorven. Maar een prachtig. Een grote dienst aan de samenleving en ook aan de, voor de toekomst toe. De eerste basis, het wordt altijd een beetje verbeterd zo. En wanneer men een Afrikaanse, het is een zeer mooie taal, een Afrikaanse taal bestudeert, komt men tot ontdekking dat die uitdrukkingskracht van die talen buitengewoon is. Oh. Alles in nuance. En dan ook zeer, zeer goed in elkaar steekt. Zo het mechanisme, ik zou zeggen, een uurwerkmechanisme, zo fijn in elkaar, met verschillende klassen, afdelingen, dus zo, ja. Oh ja, mooi.
En alvorens we er weer muzikaal tussenuit gaan, nog een eenvoudige vraag misschien, maar is er een bepaalde reden dat de witte paters genoemd worden? Ze hadden natuurlijk een witte soutane, maar van waar die keuze?
Ah, wel, kijk, precies, Cardinal Lavigerie, die wou dat de missionaris van Afrika, dat die gekleed werden, dat ze gekleed waren, zoals de bevolking. En dan hadden de Noord-Afrikanen, de Maghrebijnen, die hadden de Handoura, dat is het witte kleed. En dan een hoed, die soort kap, een soort kapsel, dat was de handdoek, de burdos. En dan ook op het hoofd, de Noord-Afrikaan droeg ook een, ik zou bijna zeggen, een omgekeerde bloempot, zoiets, rooi, sjeetje, ja. En wel, dat was een beetje dus de kledij van de eerste witte paters. Nu, de jonge witte paters, want heel wat jongeren in vorming in Afrika zelf, die houden eraan aan die kledij. Wij hier in Europa, ik denk dat de meeste confrères hebben dat zelf niet meer. Nee? Maar men is missionaris van Afrika. Nu ligt de nadruk op het missionaris zijn. Maar in Noord-Afrika wordt nooit gesproken over missionaris zijn. Dat wordt niet aanvaard in de islamlanden. Daar is men per blanc, witte pater. En als witte pater goed, zijn de confrères zeer goed aanvaard geweest. Hè. Er zijn er ook heel wat martelaren gevallen. U weet het, 8 december vorig jaar had in Oran, dus de zalenverklaring plaats van de monniken van Tiberin, van de bisschop Claverie en goed, ja, ook van een vijftal confraters, onder andere Charles Dekkers, die een Antwerpenaar was en die hem een leven gegeven. Ja.
Dan gaan we er opnieuw even tussenuit, ja, voor een stuk muziek, Een eer aan de vader. Welkom terug, beste luisteraars, in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pater Philippe de Veste. Hij komt ons vertellen over de Witte Paters, een sociëteit waar hij zelf ook pater is. En hij heeft ons daarnet al verteld over de geschiedenis, de achtergrond en het apostolaat van de Witte Paters. Maar we zijn hier bij Radio Maria natuurlijk ook geïnteresseerd in uw persoonlijke verhaal, uw persoonlijke getuigenis. U heeft daarnet al vernoemd dat u zelf missionaris bent geweest in Rwanda. Wanneer bent u daar naartoe gestuurd of heeft u daarvoor kunnen kiezen voor Rwanda? En ja, kan u ons daarover vertellen?
Tijdens de vormingsjaren hier in de Leuven, dus in Heverlee, hadden we een studiehuis aan de Celestijnenlaan. En daar waren we dus een grote gemeenschap, had daar de Vlamingen en Walen samen, ook enkele Canadezen, Fransen ook, Nederlanders ook, Duitsers ook soms, ja. Wel, daar waren we samen. En in verloop van de jaren hadden we contact met missionaris die op verlof kwamen naar Europa. Wel, we hadden dan conferenties en geleidelijk aan. Dus had je die Europa maar een voorkeur uit te spreken voor een of ander land. Bepaalde conferenties hadden voorkeur voor Burkina Faso. Het was in de tijd nog Upper Volta, ofwel goed, ja, Mali. Andere voor Engelssprekend Afrika. Dat was Tanzania, goed, ja, Oeganda, Malawi, goed, andere Mozambique. Wel, we mochten onze voorkeur uitdrukken, maar men hield rekening met de oproepen, de vraag vanwege de bisschoppen daar ter plaatse. En zo werd men niet noodzakelijke wijze uitgestuurd naar de plaats die men zelf had gevraagd, ofwel voor een voorkeur had uitgesproken. Nee, dat niet noodzakelijk zo. Maar ik ben zo in Rwanda terechtgekomen. En aangekomen in Rwanda, dat was in de maand oktober 61. Ja. En eerste contact, oh, prachtig land. Maar het land was juist in een crisisperiode. Congo was onafhankelijk geworden. En Rwanda, Burundi waren dus mandaatgebieden die onder toezicht van voor eerst de Volkerenbond, maar dan daarna van de UNO, wel gevolgd werden van dichtbij. België kreeg tot taak na de conferentie van Versailles, dus oorlog 1418, het besloten conferentie van Versailles, tot taak Rwanda en Burundi naar onafhankelijkheid te leiden. Elk jaar had men controle, dus ter plaatse, vanwege de UNO. En ik heb daar eigenlijk heel goede ervaring gehad in die zin. Ik kwam daar in Rwanda aan, sympathieke bevolking. Maar tezelfde tijd had er reeds dus spanningen die ontstaan waren. Etnische spanningen tussen de bevolking, de Hutu, die in aantal waren taalrijker. Dat je dan de kleine groep ook van de Tutsi-bevolking, die tot lange tijd, en dat is te verklaren, tenslotte het bewind in handen hadden. Want we mogen niet vergeten dat Rwanda had, eerst en vooral als eerste bevolking, de Batwa, dat zijn de Pygmeeën, de oerbevolking. En dan daarna ongeveer de tijd, gelijkloop met onze tijdrekening, had je wel de Bantu-bevolking die zich gevestigd heeft daar, het gebruik had van de hak en ook het land ontgonnen heeft. Ze kwamen van het Tjaatmeer, dus hebben ze weer overal verspreid. En dan, dat zijn hypothesen, maar die toch wel gestaafd worden door zeer duidelijke tekenen. Zo. Had je ongeveer in de 15e eeuw, 16e eeuw, ja, had je reeds het fenomeen van de uitbreiding van de Sahara. Dus had je de Hamieten, de bevolking van Ethiopië, die op zoek waren naar weiland voor hun kudde. En goed, meer en meer werden ze zich bewust dat ze moesten uitwijken. En zo had je de trek naar West-Afrika, de trek van de Peul-bevolking. Naar het zuiden toe had je de trek van de Bahima, de Matutsi, en ook van de Maasai. En zo had je wel twee verschillende bevolkingstypes. Had je de Hutu-bevolking, landbouwbevolking, knappe mensen, werkzaam ook, die het land ontgonnen. Dan had je later dan de Tutsi-mensen die gekomen zijn met een kudde. En die dienden wel weiland te vinden, te zoeken voor hun kudde. En dat diende te gebeuren door besprekingen. Wat heeft voor gevolg gehad dat men langs de ene kant had men de Hutu-mensen, die rekenden korte vooruitzichten, dus een korte termijn berekening, in functie van de volgende oogst. Terwijl de Tutsi-mensen met een kudde, wel, die proberen dus lange termijn dus weiland te voorzien voor hun bevolking, voor hun kudde. En zo had je daar geleidelijk aan die indringing van de Tutsi bevolking, die met de kudde zich wel kon binnenzettelen daar in het land en geleidelijk aan tenslotte het bewind overnam. Had heel veel kleine koninkrijkjes, maar goed, ja, dus goed, toen werd geleidelijk aan, wel ja, overmeesterd door die Tutsi, die hele grote kwaliteiten, allebei hadden grote kwaliteiten, en dat heeft gedurende de hele tijd, dus zo gewerkt. De Duitsers zijn gekomen, Duitse kolonisatie, rond de jaren dus 1880 ongeveer, en die hebben altijd ook die innerlijke structuur van het land gerespecteerd, omdat ze ook niet talrijk waren, dus beroep gedaan op de koning van de Tutsi, de Mwami heette die, en goed, kregen dan toelating om zich te mogen vestigen daar. En dan heb je dan later, de eerste missionarissen werden daar ook ontvangen aan het hof, en verkregen dan de toelating om zich te vestigen op bepaalde plaatsen. En na de oorlog 1418 had je dan dus het Belgisch mandaat bewind. Daar kregen de Belgen dus de toelating ook om zich daar te vestigen, te verspreiden ook. En die hebben in de methode, werkmethode, onvermijdelijk het systeem van de Duitsers overgenomen. We zeggen, weinig talrijk aanwezig, maar het bestuur, innerlijk bestuur, berustend op die minderheid van de Tutsi-bevolking. Ja, dat is zo gebeurd, geleidelijk aan. Maar had je ook, dus bij de bevolking zelf, de Hutu bevolking, die in grote meerderheid was, ongeveer 80%, het verlangen om meer en meer ook inspraak te hebben in het bewind, wat volledig normale aspiratie was. En dat is heel, heel langzaam gebeurd. En dan heeft men, ook ja, onvermijdelijk, het volgende gaat, dat de missionarissen, in het begin hebben ze daar geprobeerd, dus de leiders, de bevolking, de Tutsi-mensen aan te spreken. En de Tutsi-bevolking bij hen was zeer, zeer, zeer afstandelijk. En zo hebben de eerste missionarissen dan geprobeerd met enkele landbouwers, met enkele Hutu-mensen, dus scholen op te richten, het land te bewerken. En dat zijn de eerste missies geweest. Dus in Save, in Rwaza, in Zaza en ook in Nyondo. Maar dan geleidelijk aan hebben de Tutsi ontdekt dat de Hutu bevolking leerde lezen, schrijven, dat ze ook leerden het land te bewerken, met moderne methoden, zo, ook bakstenen maken, dat allemaal. En zo heb je dan geleidelijk aan die aandacht gehad van de Tutsi bevolking om zich ook te integreren in het proces, ontwikkelingsproces dat door de missionaris daar was aangebracht, en eerst door de Duitsers ook en ook door de Belgen. Ja. En dan heb je dan daarna die moeilijkheden gehad. Ook de missionarissen hebben scholen gesticht. En er is een moment geweest dat de scholen, vooral in Astrida, met de Broeders van Liefde, daar prachtig werk verricht hebben. Wel de streving geweest om kaders te vormen. Dus landbouwkundigen, dan ook in de administratie, dan ook wat betreft de veeartsenij, ook tussen de gezondheid van de bevolking, dus medicale assistenten. Ja, en er is een tendens geweest om in het begin vooral Tutsi-mensen te hebben en weinig Hutus, omdat zij erop aandrongen en dan ook een natuurlijke autoriteit de bevolking hadden. En daar, gedurende lange tijd, berustte een beetje de ontwikkeling vooral op die Tutsi-minderheid die de telkens in hand had. Zo. En dan kwam er geleidelijk aan ook weer een reactie vanwege de bevolking, die wou ook inspraak hebben. En dat is een langzame evolutie geweest, die jammer genoeg revolutie geworden is, en soms met bloedvergieten ook. Jammer genoeg, één slachtoffer is een slachtoffer te veel geweest, dat is evident, maar dat is zo gegroeid. Ja. Toen bij elkaar gekomen in Rwanda in de maand oktober 1961. En toen was er enige beroering in Rwanda. Men zag daar huizen die gebrand waren. Had ook de beweging van de eerste Tutsi-mensen die het land ontvluchten naar Oeganda en naar Burundi toe. En vanuit Rwanda, vanuit Oeganda en ook vanuit Oeganda had je dan infiltratie. Leefde het land in onrust. door de hele tijd. En heb je dan op, in de maand juli 62 het uitroep gehad van de onafhankelijkheid, met de eerste Hutu-president Kayibanda Grégoire. Een periode van relatieve rust, maar toch tevens ook weer altijd vanuit Oeganda. En vanuit Burundi had je infiltratie. Dus een moeilijke tijd, hele moeilijke tijd, je kent zo. Ja, en de missie heeft daar moeilijke momenten meegemaakt, waardoor, ja, ook, ik moet zeggen, bij de eerste missionarissen, bij de eerste Inlandse priesters ook, had je vooral, dus heel veel Tutsi-priesters ook, die heel, heel bekwaam waren, en ook de Hutu-priesters. Maar ze waren in over, dus belangrijke in aantal, ze waren dus talrijker dan de Hutu. En dan heb je Hansen geschiedenis met toch, ja, met vallen en opstaan, die dan uitgelopen is, jammer genoeg, op de volkerenmoord. Ja.
Ja, dus eigenlijk vanaf het moment dat u toekwam in Rwanda, was er al een sfeer van spanning? Dat is eigenlijk...
Regelmatig met het, ja. Het is vooral begonnen eigenlijk in de jaren 32 toen. Want ja, het is ook, maar niet vergeten, onder het Belgische mandaat werd gevraagd van op de identiteitskaart de eigen etnie op te schrijven. Dus Hutu, Tutsi. En dat is misschien... Het duurde zeker tijd een hulpmiddel geweest, maar er is ook de oorsprong geweest van de Hanse catastrofe. Want men heeft dan altijd dus onderscheid gemaakt, Hutu en Tutsi. En had wel het, ja, morfologisch is een zeker verschil, maar dat is niet een absoluut gegeven. Dat. De taal die gesproken werd, was dezelfde taal ook. Dus het Kinyarwanda, een heel mooie taal, die door de inbreng van de beide groepen dus verrijkt geweest is ook. Maar ja, dat is zeker dat het een heel moeilijke periode geweest is.
En u bent dan zelf uit het land ook moeten wegtrekken door de...
Tijdens de genocide, ja, wij hebben geprobeerd, dus in de moeilijke periode, dus dat is vooral gebeurd dan in de jaren 1990. We kregen bezoek van de paus. De paus is op bezoek gekomen. En toen had je reeds de eerste... tekenen van een histing van de atmosfeer zo. Goed, men had bij Parijs in La Baule een samenkomst gehad van de francophone landen, la francophonie. Dus met Mitterrand was dat. En toen werd gezegd, kijk eens, daar werd gezegd dat voortaan de hulp zou afhangen van het openbloeien naar meer partijensysteem. En toen... Habyani Malen, die president was van de Rwanda, zei, wij zijn baas in eigen land. Wij organiseren het bestuur zoals wij het wensen en niet opgedrongen door Frankrijk. En ja, dat is wel nodig toch, van het Franse hulp en hulp vanuit het Westen. Zo. Maar dat is niet goed verlopen in die zin dat men meer en meer dus spanning had, democratie, vrije meningsuiting, maar ook met, ja, een volledig verkeerd begrip van wat beduidt meer partijen, meer partijsysteem. Wij als missionaris hebben veel geprobeerd te werken langs onze basisgemeenschappen om een meer begrip te hebben voor het andere manier van denken, een andere manier van zijn ook, verschillende partijprogramma's. En er is veel gewerkt geweest om de confraters ook rechtvaardigheid en vrede groeperingen aan de basis. Wij hadden in onze missies dus overal ook de gewoonte van samen te komen en dan duidelijk mensen op te voeden naar openheid. Respect voor de anders zijn, respect voor andere godsdiensten ook, respect ook voor mensen die een andere mening hadden, politieke mening hadden. Maar dat is niet altijd goed begrepen geweest van hoge hand. Ja.
Ja, ja, het is op zich ook een episode en een verhaal waar we eigenlijk een hele uitzending waarschijnlijk aan zouden kunnen wijden om dat beter te begrijpen. Voor ons is, u heeft daar echt te midden geleefd, dus het zou op zich interessant zijn om daar ooit eens over te spreken. Maar rest ons in deze uitzending nog een zevental minuten.
Ja, ja, ja.
En dus we moeten een beetje een selectie maken van de vragen die we nog willen stellen. Als we nu aan u zouden vragen van de periode dat u missionaris bent geweest in Rwanda, wat is zo het mooiste dat u meeneemt? De mooiste herinnering of de mooiste les die u...
Eerst en vooral die levenskracht. Die energie bij de bevolking om te leven en te overleven in grote, armoedige situaties. Toen ik eraan kwam in Rwanda, waren ze met 2,5 miljoen ongeveer. En toen waren er terreinen. Terreinen. Iedereen had nog een eigen terrein. Maar op de duur was de bevolkingsaangroei zo groot dat men meer en meer die percelen diende kleiner en kleiner te maken. Dat iedereen een lapje grond zou hebben. Dan een periode geweest dat toch, ja, 2/3 van de bevolking was jonger dan 20 jaar. We gingen geleidelijk aan naar een rampsituatie. En we in contact met de bevolking probeerden te spreken over bevolkingsbeperking. Omdat dat gewoon niet houdbaar was. Met de onafhankelijkheid werden de grenzen hermetisch gesloten. Voor de onafhankelijkheid vonden de Rwandese werk in Oeganda, ook in Congo, in de mijnen. Maar met de onafhankelijkheid, goed, ja, werden de grenzen hermetisch gesloten. Dus meer en meer had je die talrijke bevolking die beperkte de levensruimte had zo. En ik heb dikwijls bewonderd hoe dat de mensen het probeerden. Dat men geprobeerd ook door intensieve landbouw. Mensen te helpen om op kleinere oppervlakte meer te kunnen en beter te kunnen landbouw bedrijven, dat allemaal. Wel, dus ik zou zeggen, die moed van de bevolking. Van de ouders. Die dikwijls derfden en dus in de moeilijke periode dus niet de kans hadden een meerdere maaltijd te hebben, maar zich derfden zijn ook voor de kinderen. Dan ook hoe dat de bevolking zoveel kon uitstaan, zoveel levenskracht kon aan de dag leggen. En tevens ook, wel, ik zou zeggen, ja, het begaan zijn met de opvoeding van de kinderen. Dat, dus, levenskracht, het aanvaarden van een eigen moeilijke situatie, het probeert mensen te helpen om toch te geloven in eigen toekomst. En er werd gesproken van mogelijkheid om uit te wijken naar Oeganda, naar Tanzania, naar andere landen, buurlanden. Maar tevens had men ook het verlangen om in eigen land te blijven. Niet normaal. Dat. Dan ook, ze zeggen, de liefde van de ouders voor de kinderen. Dan ook respect voor de bejaarden. Heel belangrijk. Ja, dat allemaal.
Dus dat een heel mooi volk is met veel kracht.
Prachtig. Prachtig, ja. Prachtig volk eigenlijk. Moedig. En dan, ik zou zeggen, hoe dat de christelijke boodschap, het evangelie, een bevrijdende werking had. Dus spijt ze alles toch geloven. Dus dat er een mogelijkheid was om een betere toekomst te hebben. Dus samenwerken met de anderen. Dus in basisgemeenschappen. Er is zeer veel schoons gebeurd. Oh ja. En dat kan men ervoor getuigen ook. Dat in de volkerenmoord, dat zoveel mensen van beide etnieën bereid waren hun leven te geven, hun leven gegeven hebben ook. Dat is geen bevolking geweest van genocidairs, van volkerenmoordenaars, maar mensen die probeerden in onmogelijke situaties het hoofd recht te houden en te denken aan eigen familie. Dan mensen zijn zo opgehitst geweest en zo is men tot een catastrofe gekomen. Vreselijk.
Pater, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Er zijn nog twee vragen die ik in de laatste 2 minuten wil stellen. Ja. We zijn bij Radio Maria, dus we zouden graag weten wat de betekenis van Onze Lieve Vrouw is in uw leven. En dan ook nog de Witte Paters vandaag. U zegt dat er ook veel roepingen zijn in Afrika.
Ja, eerst en vooral, ja, Maria, dat betekent alles. Heel ons leven is gebouwd, dus ook spiritualiteit. Het feest van de Sociëteit van de Witte Paas is 8 december. Een dag van de viering der dag is van ons die vrouw onbevlekt ontvangen. Dan bij de elke dag de rozenkrans. Dan hebben we het lied van de Witte Paas, is Santa Maria, waar ons die vrouw dus haar plaats geeft. Gaan ons leven uiteindelijk. Dus de spiritualiteit van het ja-woord, ja, zoals het fiat van Maria, dan ook de inzet. Je hebt ook in Rwanda de plaats van de verschijning van Kibego, die heel zeker in de huidige situatie een oord is van vrede, vorming. Dus ja, dat allemaal. Er is perspectief, oh ja, grote liefde voor Maria bij de Afrikanen. Heel zeker dan. En de tweede vraag, wat was dat?
De Witte Paters vandaag, omdat u sprak over de vele roepingen.
Er zijn een 400-tal in vorming momenteel en een heel degelijke vorming. Ik zie dat, oh ja, heel knap. Dus een vorm die ongeveer 12, 15 jaar duurt. En altijd met die inzet van jonge kerels die zich voorbereiden om in andere cultuur te gaan werken. Andere talen te leren. Zich in te leven daar en van daaruit dan te verkondigen. Het gaat om verkondiging, in de eerste plaats. Ja.
Ja. Dus 150 jaar.
Ja.
Zeker. Misschien nog 150 jaar zeker erbij.
Ah, zeker, zeker, zeker.
Pater, heel hartelijk bedankt. Onze tijd zit erop. Ja. U bent altijd welkom bij Radio Maria. En bedankt voor uw mooie getuigenis.
Dank u wel.